Goedemorgen gemeente. Wij beginnen deze dienst met het aansteken van het kaarsje op tafel. Wij geloven in hem die eens gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. We vragen hem om licht in onze ogen, zodat wij elkaar steeds opnieuw kunnen vinden.
Ook een goede morgen van mijn kant. We beginnen met onze aanvangspsalm. Dat is psalm lied 108, vers 1 en 2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen lied 218, vers 1 tot en met 5. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze elke nieuwe dag. We bidden het smeekgebed en dat sluiten we af met het zingen van Kyrie nummer 3. Goed om een lied al zojuist te zingen, zeker ook aan het begin van ons samen zijn van morgen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor elke nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u kom. Die twee, danken voor uw gaven, danken voor de gaven van het leven en tegelijkertijd bidden, zoals nu, het gebed om uw ontferming. Dat gaat bijna naadloos in elkaar over, want naast de goede dingen die er zijn, zijn er ook de zorgen van het leven. En niet bij enkelingen, maar bij velen. En dat op allerlei manieren wereldwijd. En daarom bidden wij dit gebed. Heer, ontferm u over ons. Amen. We zingen nu het Gloria-lied en dat doen we staan.
Thank you.
naar twee Bijbelgedeelten. Psalm 67, die zingen wij daarna ook, vers 1 en 2. En vervolgens de tweede lezing, Matteüs 15, vers 21 tot 28. En vandaag is onze lector Margriet van der Laar die deze Bijbelgedeelte zal lezen. Maar vooraf bidden wij om de opening van het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Wij zeggen u dank dat de zondagmorgen er is om samen te komen als leden van uw gemeente. Vanuit allerlei plaatsen, waar dan ook, om samen te zijn, samen uw lof te bezingen, samen ook te bidden, samen te luisteren naar de woorden die opgeschreven staan. Daarom bidden wij ook dit gebed om de opening van het woord van u, de Bijbel, zodat het een open boek, letterlijk is, maar ook figuurlijk voor ons, om de woorden die wij daarin vinden in ons op te nemen en erover na te denken. En de betekenis ervan voor ons geloofsleven vandaag op het spoor te komen. Immers ons geloof, dat is niet altijd even sterk, dat is niet altijd even groot, maar het vertrouwen op u, laat het er dan bij ons zijn. In de omstandigheden waarin wij verkeren, dat u er voor ons bent. Dat ervaren wij lang niet altijd als vanzelfsprekend. Maar geef dat de boodschap van vandaag voor ons als een hart onder de riem is, zodat we in het leven kunnen gaan en in het leven kunnen staan. Zegen ons daarom in dit uur. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.
Psalm 67. Voor de koorleider, bij snarenspel, een psalm, een lied. God wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, Sela. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde, Sela. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einde der aarde. We zingen nu lied 67, 1 en 2. Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. Naar Tyrus en Sidon. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, Heer, help mij. Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Hier eindigt de schriftlezing. We zingen nu de acclamatie.
Na het amen van de preek, de meditatie, luisteren wij naar meditatief orgelspel. Ik heb over de preek geschreven, een groot geloof. Jezus zegt deze woorden, u hebt een groot geloof tegen een vrouw die zijn pad kruist. We hoorden het zojuist. Dat lijkt een mooi compliment. Een groot geloof. En nog wel uit de mond van Jezus zelf. Maar er is het nodige aan vooraf gegaan. Dat niet zo mooi klinkt. Ook dat hebben we al gehoord. Wat betekent dat precies? Je hebt een groot geloof. Gezien het verhaal zou je denken dat een groot geloof te maken heeft met hardnekkig volhouden. Want dat doet deze vrouw. Ze laat zich absoluut niet afschepen. Als Jezus in haar dorp komt, roept ze hem toe. Heb medelijden. Wat is het verhaal? Ze heeft een zieke dochter, wat heet, het kind wordt vreselijk gekweld door een demon. En wat het ook geweest mag zijn, haar dochter is in de ban van het kwaad. En de moeder heeft kennelijk gehoord dat deze Jezus die nu in hun dorp langskomt, geneeskrachtige gaven heeft. Zij roept. Jezus zwijgt. Er staat zelfs, hij keurde haar geen woord waardig. Dat is hard. Onnodig hard, lijkt mij. En ook vreemd. Dat is niet wat je van Jezus verwacht. De vrouw geeft niet op. Wat heeft ze te verliezen? Het gaat immers om haar dochter. Jezus reageert nog steeds niet. Maar het geroep van de vrouw om medelijden begint de leerlingen van Jezus te irriteren. Stuur dat mens toch weg. Dan zegt Jezus, blijkbaar tegen de leerlingen, maar over hun hoofden heen, tegen de vrouw: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Oftewel, eigen volk eerst. Zelfs dat niet. Eigen volk alleen. Niemand anders. Opnieuw, geef deze vrouw niet op. Ze werpt zich voor Jezus neer. Dieper kun je niet buigen. Ze gaat door het stof. Maar wat heeft ze te verliezen? Haar eer? Wat zou dat? Het gaat toch om haar dochter en haar genezing. Zelfs nu laat Jezus zich niet vermurwen en zegt: het is niet goed om het brood van de kinderen af te nemen en het aan de honden te voeren. Kan het nog vernederender? Is dit nou die mensenvriend die zo dikwijls volgens hetzelfde evangelie met ontferming bewogen wordt? Ik heb pas uitgelegd wat dat betekent. Jezus die met ontferming bewogen wordt. Met ontferming bewogen worden, dat geldt ook voor ons. Dat voel je hier. Dat voel je in je buik. Dat is niet de zaak van je hoofd. Dat is een gevoelskwestie. Jezus, zo vaak met ontferming bewogen. Maar Jezus reageert niet of zo scherp als hij net heeft gedaan. Niet goed om het brood van de kinderen af te nemen en aan de honden te voeren. Met andere woorden, als je het een beetje doorvertaalt: beste mevrouw, u bent zo'n hondje aan de tafel. Meer bent u niet. En nog, je gelooft het niet. Is deze vrouw niet uit het veld geslagen? Ze reageert gevat. Dat mag zo zijn. De honden die rond de tafel lopen, die verdienen geen brood. Maar toch wel de broodkruimeltjes die van de tafel vallen. En dan pas, na hardnekkig volhouden van deze naamloze vrouw, reageert Jezus zoals we hebben gehoord: uw geloof is groot. Wat u verlangt zal ook gebeuren. En de dochter wordt op hetzelfde moment genezen. Uw geloof is groot. Omdat ze zo hardnekkig volhoudt, is Jezus' uiteindelijke reactie al bedoeld als een soort van compliment, dat ze maar blijft volhouden en doorvragen en dat ze niet opgeeft? Ik zou het denken. En zo wordt het meestal ook uitgelegd. Maar ik kwam ook een uitleg tegen dat het grote geloof van de vrouw niet gezocht moet worden in haar hardnekkig volhouden, maar in haar nederigheid. Ze is bereid diep door het stof te gaan. En ze werpt zich, u ziet dat voor u, ze werpt zich letterlijk voor Jezus neer. Ze heeft geen trots. Nee. En als je zo'n Bijbelgedeelte voor het eerst leest in je leven, of het langere tijd niet gehoord hebt, maar weer een keer, wij zouden al lang zijn weggelopen. Toch? Ze heeft geen verbeelding. Absoluut niet. Maar is het toonbeeld van de nederige gelovige die geduldig wacht op de gunsten van haar Heer. Ik zeg het nu even met eigen woorden en met een zekere ondertoon. Want zo wordt deze vrouw dubbel weggezet volgens mij. Allereerst in het verhaal waar ze zich de vernederingen van Jezus moet laten welgevallen. En ook nog eens een keer door de vrome mannelijke uitlegger die haar alleen maar prijzen kan als het stereotype van de nederige gelovige volgt. Uw geloof is groot. Dat zegt Jezus, dunkt me, niet omdat hij niet anders kan. Maar ook omdat hij het wil. Hoe in onze beleving dubieus Jezus' houding aanvankelijk ook is, zijn royale, en dat is het, zijn royale compliment aan het eind is van harte gemeend. Hij erkent haar als mens, volledig mens. Groot is uw geloof. U bent een sterke vrouw. Sterk in je vasthoudendheid. In de niet aflatende inzet voor haar zieke dochter. Nee, niet uit slaafse onderworpenheid. Maar vanuit, zeg maar, een innerlijke kracht. En dat is wat anders. Sterk is ze. Sterk vanwege haar volgehouden roep om ontferming. Vanwege haar volgehouden gebed. Moeten we daar dan ook zelf in zoeken als we vervolgens afvragen wat voor ons zelf een groot geloof betekent? Een groot geloof is dat u volhardend bidt. Volhardend bidden. Vragen. Soms zelfs de hemel bestormen. Met al je vragen. Wachten. Smeken. Is dat Jezus blijven lastigvallen met onze gebeden, met onze wensen en onze verlangens, en er dat dan op vertrouwen dat het ons ten lange leste gegeven zal worden? En ik denk dat dat er zeker bij hoort. En dat dit tegelijkertijd een deel van de moeilijkheden verklaart die wij met zulke verhalen, zulke Bijbelverhalen hebben. Omdat die vasthoudendheid ons dikwijls ontbreekt. Laten we eerlijk zijn. Volhardend bidden. Volhardend vragen. Dat vraagt je inzet. Hoe vaak gebeurt het ons niet, ook in het gewone leven, maar zeker ook in het godsdienstig leven, als wij bidden, vragen, dat we soms denken, na zoveel keer is het wel genoeg. Het zal toch nooit iets worden. Ons ontbreekt het vaak aan vasthoudendheid. Laten we eerlijk zijn. Het grote geloof van de vrouw is geen kwestie van weloverwogen denken, maar van spontaan doen. Het wordt geboren uit haar levensnood. Je zou kunnen zeggen, het is een soort van hartstocht. een sterk gevoel van wat rechtvaardig is en hoort en wat noodzakelijk is dat haar dochter geneest. En dat de ban waarin zij verkeert, wat het precies is geweest, een psychiatrische aandoening van allerlei kleur en slag, in ieder geval, ze wordt vastgehouden, die dochter. In de ban van het kwaad is ze. In het ban van het negatieve denken enzovoorts. In de ban van de angst. Hoe vreselijk kan dat zijn bij mensen? En toch, wat het ook kost. En hoe lang het ook duurt. Mag wat kosten. Haar geloof is dat het kwade wat haar dochter is overkomen in de ban van de demonen niet het laatste woord mag hebben. Nu deze Jezus, de zoon van David, haar leven binnenwandelt en het dorp binnenwandelt, hier zal Jezus ook zijn naam, die redder is, die is God redt, bewijzen en waarmaken. Eerst en vooral aan dat ernstig zieke meisje. Groot geloof is geen kwestie van verstandelijkheid. Van een hoog IQ of wat dan ook. Een groot geloof is een kwestie van diepe en diep doorleefde emotie. In het verhaal begint het met die weigering. De weigering ook bij deze mevrouw om zich neer te leggen bij het kwaad dat zich manifesteert en breed maakt. Geloof, en dat wordt wel eens zo gezegd, maar dat is het niet. Geloof heeft niets van berusting. Je moet er maar in berusten. De situatie is zoals die is en er is gewoon 0,0 iets aan te doen. Stil maar, wacht maar, komt misschien ooit nog een keer goed. Niet dat. Geen berusting, ook geen nederigheid, maar ervoor gaan, opstaan, je stem verheffen, je handen vouwen, bidden. Geloof is de wil, stel dat het zou kunnen, om zelfs God te overtuigen. Als wij het gevoel hebben dat hij tegen ons is. Is het te ver gezocht om Jezus' omkeer in zijn manier van doen in deze geschiedenis daartoe te herleiden dat hij bij deze vrouw dat heilige vuur ontdekt? Zeker. En dat heilige vuur, dat weten we, dat sluimert ook en dat is ook in Jezus zelf, het vuur van het geloof dat zich niet neerlegt bij de feiten. Niet neerlegt in dit geval bij de macht van het kwaad. Bij wat de wereld van vandaag onvermijdelijk noemt. Of dat waar nu eenmaal niets aan te doen is. Houding te bewerkstelligen. Dit wonderlijke verhaal sluit aan bij tal van andere verhalen en bijbelteksten waarin mensen God aanroepen. Dit verhaal staat dus niet op zichzelf alleen. Dat ze zelfs God ter verantwoording roepen in hun leven. Denkt u aan iemand als Jacob. Dat is een mooi oud-testamentisch verhaal. Hij is daar bij de beek Jabok. En daar droomt hij 's nachts. En daar is hij als het ware in gevecht met God. En dan zegt Jacob, wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Of zoals Abraham, de vader van alle gelovigen, en later ook Mozes, de grote leider van het volk van God, die met God als het ware onderhandelen. Als Abraham Sodom ziet dat God wil vernietigen, omdat het zo'n supergoddeloze stad is, dan gaat Abraham pleiten bij God. En dan zegt hij, als er misschien 10 rechtvaardigen in de stad wonen, wilt u dan alstublieft die stad sparen? U kent dat verhaal. Onderhandelen met God, vergelijk het met de manier waarop God wordt aangeroepen ook in sommige psalmen. Dat een psalmdichter zegt, God, alsjeblieft, hou je niet stil, zwijg niet, anders ga ik er onderdoor. Zie niet onbewogen toe. En hoe lang nog, God, zal de tegenstander u bespotten? Zo bidden. Dat is teken van een groot geloof. Maarten Luther, u weet dat is een kerkhervormer, die preekte meer dan eens over dit Bijbelgedeelte. Een Bijbelgedeelte dat voor hem bewijst dat je in het geloof soms met God tegen God moet ingaan. Onder het klaarblijkelijke nee, dat leerde Maarten Luther, is immers Gods ja verborgen. En voor hem, je kunt dat nalezen, was dit een aanvechting. Zo mag je het dan ook zeggen. Geloof is niet alles gaat voor de wind. Echt niet. Geloof is dikwijls ook een aangevochten geloof. Als u begrijpt wat ik bedoel. De werkelijkheid spreekt immers heel vaak een andere taal. Wij ook op onze manier hebben soms te maken met allerlei leed, met allerlei verdriet. Waar we zo moeilijk mee kunnen omgaan. En je bidt dan wel, maar het lijkt wel of God niets hoort. En of God niets van zich laat zien. Laat staan dat hij iets, een blijk laat zien van zijn liefde en van zijn ontferming. Soms ervaren wij alsof God dood is. Dat hij er niet is. Dat hij zwijgt. God is inderdaad dikwijls een verborgen God. Hij zwijgt. En hij staat voor ons gevoel ons soms tegen. Of we zeggen, God, we zien zo weinig van hem. We merken er niks van. En dan is het soms niet raar als we denken, die buurman van mij, die beweert dat de mensen dat geloof in God maar hebben verzonnen, die kunnen nog wel eens gelijk hebben. Dat. Maar het zou wel jammer zijn als het daarbij blijft. Dat hoeft ook niet. Want geloof is, als het erop aankomt, niet een kwestie van denken. Geloof is uiteindelijk met deze vrouw de dwaze koppigheid om vol te houden, te geloven, te vertrouwen en te weigeren om je neer te leggen bij de ban van het kwaad. bij het onrecht en bij het verdriet. In de hoop dat Gods ja uiteindelijk alles overwint. En dat jij daar alles aan doet om dat waar te laten zijn. Desnoods op je knieën door het stof. De vrouw zegt in het verhaal: laat mij dat hondje maar zijn, dat eet van de kruimels die van de tafel vallen. Geloof anno 2026 is je laten voeden met de broodkruimels die u iedere zondag aangereikt krijgt. Zoals ook vandaag. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij nu ons geloof. En dat doen we met het apostolicum, zoals u dat in uw boekje hebt staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde.
Thank you.
gebed, dankgebed doen, voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Dank Heer voor deze zondagmorgen. Dank U voor deze nieuwe dag, hebben we al gezongen. Dank U voor ons samen zijn als leden van Uw gemeente. Om deze dienst te beleven, laat die ons ook goed hebben gedaan. Best een lastige vraag over een groot geloof, wat dat eigenlijk is. Ten diepste toch het vertrouwen dat U er voor ons bent. Met alle vragen daaromheen die te stellen zijn, met alle ervaringen daaromheen die zich voordoen, toch blijven vasthouden. Toch blijven liefhebben. Toch een beroep blijven doen op Uw zorg en nabijheid. Dank voor dit alles. Gaat U met ons mee de pas begonnen week door. Geef ons een goede week. Wat we ook doen, waar we ook zijn, vakantie vieren of anderszins, wees U onze gids op ons levenspad. Van de vroege morgen tot de late avond. Zegen ons allen en zegen al wat op Uw zegen wacht. We bidden U in het bijzonder voor de mensen die zorgen hebben. In het bijzonder voor hen die verdriet hebben. We denken aan de heer Grotendorst, wiens vrouw we afgelopen vrijdag in de aarde, het lichaam van haar, in de aarde hebben neergelegd. We bidden voor het echtpaar van der Hoven, die een van hun zonen moest verliezen. Wilt U hen omringen met Uw nabijheid, met Uw troost, met Uw liefde. En geef ook dat wij, als mens die om hen heen staan, weten wat troosten is, zodat zij zich toch gesterkt mogen weten op de weg die zij gaan. In de stilte van de kerk bidden wij ons persoonlijk gebed. Verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 146c van Cornelis, alles wat adem heeft, loven de Heere, vers 1 en vers 7. allen heen in vrede. Ieder langs zijn eigen weg. Ieder met een eigen levensopdracht. In het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden. En wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.